Goedemorgen, broers en zussen in Christus, hier in de kerk, thuis, van harte welkom in deze kerkdienst. Onze eigen predikant, dominee Jan Roosemulder, gaat vanmorgen voor. Ik heb geen tekst of geen thema, maar dat zal hij ons zo meteen wel vertellen, denk ik. Ik mag u informeren dat met blijdensattestatie is vertrokken naar de GKV Veendam, dat is de kandelaarkerk. Zuster Janneke van der Velde. Aanstaande dinsdag vergadert het moderamen en die vergadering begint om 7:45. En vanmorgen is de collecte voor de kerk. Ik wens u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal, jullie die hier in de kerk zijn, iedereen die thuis met ons meekijkt en luistert. Fijn dat we ook nu weer deze dienst zo samen mogen beleven. Als thema, laat ik dat dan nu toch maar even zeggen, voor deze dienst is Jacob. Het gaat over Jacob, een sluwe vos door God uitgekozen. Dat is het thema van vanochtend. Jacob, een sluwe vos door God uitgekozen. We zullen als eerste lied gaan zingen opwekking 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En zullen we nu onze afhankelijkheid van God samen belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Blijf voor alles zorgen. Laat niet los wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen.
You bent mein Tag, you bent mein Tag.
Ja, God helpt ons, zorgt altijd voor ons, is overal altijd bij ons. En hij helpt ons ook door ons zijn geboden te geven, zodat we van hemzelf, onze schepper, horen hoe het goed is dat we leven. En laten we nu naar Gods geboden gaan luisteren met elkaar en daarna zingen opwekking 331.
God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei: ik ben de Heer jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, zal ik hem straffen. En als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn aan mij, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik dan straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, dan zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in je stad wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rust op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt, een dag die bestemd is voor mij. Heb respect voor je vader en moeder, dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugen over iemand. Probeer niet iets te krijgen dat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of zijn slavin, zijn koe of zijn ezel.
Oh,
Zullen we samen bidden? Ja, Heere, machtige God, liefdevolle Vader, zo willen we u dank brengen dat u de Heere Jezus zond, hem hebt gegeven voor ons, zodat we sterk ons mogen weten door hem en rijk ons mogen weten door hem. Niet dat we in onszelf sterk zijn, we weten wel beter, en niet dat we in onszelf en door onszelf rijk zijn, onze rijkdom is in u, door de Heere Jezus. En we danken u daarvoor. En leer ons dat ook steeds weer zien. Want als we met de ogen van deze wereld kijken, ja, dan kijken we heel anders. Dan kijken we of we letterlijk rijk zijn, of we veel hebben. En of we sterk zijn door onze eigen kracht, door wat wij presteren. Zo leren we naar onszelf kijken. Maar u leert ons anders kijken. Dat onze kracht is in u, in de Heere Jezus. En ja, geef dat we dat ook weer leren, ook vandaag weer, als we weer u mogen ontmoeten, naar u mogen luisteren. Geef dat dat opbouwend mag zijn voor ons geloofsleven. Geef dat door uw geest. Geef dat niet alleen hier maar woorden klinken, die worden gesproken, die wij zingen met de mond of met ons hart. Maar dat ook de geest daardoorheen in ons hart ons kracht geeft en ons geloof versterkt en ons richt op u. Wilt u ons dat in uw genade geven? We bidden u om vergeving voor dingen die niet goed zijn geweest. We hebben uw goede geboden net gehoord. Wat mooi dat u ons die hebt gegeven. En tegelijk als we dat daarover nadenken en dat vergelijken met ons eigen leven, zien we tekorten, zien we zonden. Wil ze weer wegdoen door de Heere Jezus, onze Redder. En wil ons ook leren om toch steeds meer die weg te gaan die u ons wijst door uw geest. Heere God, wilt u zo onze gebed verhoren, ons zegenen. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, zoals jullie wel weten heb ik veel favoriete Bijbelteksten gekregen van verschillende mensen. Er zijn er al heel wat voorbijgekomen, vorige week zondag en afgelopen woensdag. En nu wil ik graag de laatste serie met jullie bekijken. Weer hele mooie Bijbelteksten waar gemeenteleden veel steun aan hebben. En ik wil beginnen, er is denk ik een PowerPoint van die nu wordt gezocht. Ja, Ruud en Ina van der Leest, die hebben ook gereageerd. En eerst Ruud. Ruud die zegt, voor mij betekent de tekst van 1 Petrus 5 vers 7 veel, waardoor staat, werp al uw bekommernissen op hem, hij zorgt voor u. En dan zegt Ruud erbij, dit waren de woorden die mijn moeder uitsprak voor haar sterven. En vandaar dat deze tekst veel voor mij betekent. Een mooi getuigenis. Dan Ina, ze zegt, voor mij is psalm 84 heel dierbaar, een hele fijne psalm over het huis van mijn vader. Hier is het goed, hier mag je thuiskomen, beter één dag hier dan 1000 zonder u. Iedereen is hier veilig, tot de vogels aan toe. En er is ook uitzicht op een prachtige toekomst bij God. Nou, dat is wat Ina naar aanleiding van psalm 84 heeft gezegd. Dan heb ik een reactie gekregen van de familie Bentham. Hun lijftekst als familie is, ik kijk omhoog naar de bergen, wie zal mij helpen steeds weer? Mijn redder, mijn beschermer, mijn hulp is van de Heer. Ze geven daar een hele toelichting bij, de volgende. Toen we voor het eerst op reis waren in Canada en Robin en Larissa nog maar 4 en 2 jaar oud waren, toen klonk dit liedje van Ellie en Rickert via de cd-speler door de auto. Bijzonder om dan ook letterlijk dwars door de bergen heen te rijden en omhoog te kunnen kijken naar de bergen, wetend dat waar je ook bent, God met je meegaat. En dat hoe klein ze ook zijn, je ze al van jongs af aan dat mee mag geven. Die momenten in Canada hebben we nog vaak gedeeld en mogen beleven en benoemd. En wanneer we samen, Robin of Larissa alleen, op reis gingen, dan benoemden of zongen we deze psalm. Er zijn namelijk heel veel varianten rond deze psalm. Het bijzondere is dat op een gegeven moment, wanneer wij samen, of Robin of Larissa, terugkwamen van een reis, de eerstvolgende zondag dit lied standaard deel uitmaakte van de liturgie. Op een gegeven moment gingen we erop letten. En had ik met een vriendin gedeeld die op zo'n zondag naast me zat en die vroeg, je hebt dat lied zeker aangevraagd? En dat was niet zo. Ook toen Robin vorige zomer eind juli terugkwam en we met de hele familie het 50-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders vierden en in Koekangen in de kerk zaten, was daar het lied onderdeel van de liturgie. En toen Larissa afgelopen 22 maart vanwege corona vervroegd terugkwam uit Australië en ze na een spannende reis de een naar de andere vlucht werd namelijk gecanceld, op Schiphol landde, klonk uit de laptop via de livestream van onze kerk Psalm 121. Toeval? We geloven dat dat onze God is, die op allerlei creatieve manieren laat zien dat hij bij ons betrokken is, met ons spreekt in een taal die wij begrijpen en dat hij ons geeft waar we ook gaan, alleen of samen, dat hij met ons meegaat. Wat geruststellend is dat, ook wanneer je los moet laten, dat je zeker weet dat God meegaat. Nou, dat is hoe Psalm 121 een rol speelt in het leven van deze familie. Vervolgens, Theo en Cecile Lakenveld. Die schrijven het volgende. Theo heeft niet echt een tekst, want Theo is meer van het zingen. En het lied Geest van hierboven vindt Theo prachtig en het geeft hem altijd steun en rust. En Cecile zegt dan, zelf ga ik voor de tekst, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Johannes 8, vers 12. Die tekst betekent voor mij, zegt ze, dat God er altijd is. Zowel in mooie, licht, als in moeilijke, duistere tijden. Wat ik ook doe, of waar ik ook ben, God zorgt voor mij en ons gezin. Het enige wat ik moet doen is hem volgen en vertrouwen. Daarnaast, zegt Cecile, heeft licht voor mij nog een extra betekenis. Ik ben erg bang in het donker, voel me niet prettig zodra het schemerig begint te worden en van licht word ik vrolijk. Het geeft me een veilig gevoel, geeft me zekerheid en vertrouwen. Wat een prachtig vooruitzicht dat het altijd licht is in de hemel en op de nieuwe aarde. Mooi getuigenis van Theo en Cecile. Ten slotte Hendrik Aarden, die zegt, dit is mijn lijftekst, Psalm 32 vers 3, berijmd. Zolang ik zweeg, verteerden al mijn krachten. Bijzondere lijftekst vind ik wel. En hij geeft daar deze uitleg bij. Ik heb mogen leren om echt alles met God de Vader te delen. Of het nu leuke of minder leuke dingen zijn. Als ik te lang met iets blijf rondlopen en het zelf wil oplossen, loopt het pad dood. Maar wanneer ik alles samen met God aanpak en alles met God deel in gebed, dan, zoals verder in de psalm staat, brengt hij verlossing in de situatie. In oprechtheid mogen we bij de Vader komen. Heel mooi hoe deze tekst bij Hendrik een rol speelt. Nou, dat waren ze, de favoriete teksten. En ik vond het eigenlijk heel mooi om via die teksten een inkijkje te krijgen in het geloofsleven van verschillende gemeenteleden. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat dat voor jullie ook zo geldt. Ja, we gaan nu lezen uit de Bijbel. Want ik had al aangekondigd dat het over Jacob zou gaan. En we lezen over Jacob in Genesis 25, daar begint eigenlijk het verhaal van Jacob. Dat begint al voordat hij wordt geboren. Genesis 25, vers 19 tot 34 lezen we. Laten we daarna gaan zingen op Psalm 105, vers 1, 2 of 3. Met de mond of in ons hart.
Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Paddan Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar was, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer en de Heer verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam borsten hard tegen elkaar. En als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor jij gebaard hebt. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebekka hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat geboorterecht? Smeer het menu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.
Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat zullen we gaan zingen zometeen na de preek. Daar komt ook deze zin in voor. Wel gelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God tot helper heeft. Ja, Jacob, daar denken we met elkaar over na. Ja, wat we al nu van hem hebben gelezen, daar word je meteen niet zo blij van, toch? Hoe hij op een heel sluwe manier het eerstgeboorterecht van zijn broer afpakt. Eigenlijk een smerige streek, toch? Zoals hij dat aanpakte. Ik weet niet of ik heel graag zou willen omgaan met ja, iemand die dat soort sluwe streken levert. En als dat nou de enige keer was dat hij dat deed, maar over Jacob lees je vaker van dat soort dingen. Zo'n glad Janus, ja, daar distancieer je je toch liever van. Misschien ken jij ook wel van die mensen die je door schade en schande hebt leren kennen. Iemand die een paar keer je heeft laten vallen. Iemand die over je heeft geroddeld, je kwam erachter. Iemand die achter je rug om je een streek heeft geleverd. Als iemand dat soort dingen doet, dan denk je toch op een gegeven moment, nou, met jou wil ik dus zo weinig mogelijk meer te maken hebben. Ik heb het wel helemaal gehad met jou. God ziet al onze streken. Hij heeft ook het gekonkel van Jacob gezien. En toch geeft God Jacob een heel bijzondere plek in zijn plan. Later, veel later, dan komt Mozes bij de brandende braamstruik en dan maakt God zijn naam bekend en dan zegt hij ook tegen Mozes, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus die drie aartsvaders, zegt God, daar hoor ik bij. Jacob hoort ook bij mij en ik hoor bij Jacob. Ook die slinkse Jacob, die sluwe Jacob, hoort bij God. Paulus heeft een keer de uitspraak gedaan, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. In de oude vertaling, wie roemt, die roemen in de Heer. En dat zie je hier dan toch ook in het verlossingswerk van God. Als het gaat om die mensen door wie hij verder werkt, dan zou je zeggen van, nou ja, dat is toch niks en dat wordt toch helemaal niks. Dat geldt zeker ook voor Jacob. Die had niet zoveel om zichzelf een schouderklopje te geven. Maar hij wordt belangrijk in het plan van God. Wie roemt, die roemen in de Heer. Nou, dat kunnen wij leren van deze geschiedenis. Want wij hebben vanuit onszelf bekeken toch ook niet zoveel reden om onszelf allemaal schouderklopjes te geven. Dat wij van onszelf geweldige mensen zijn. Maar we hebben wel alle reden om hoog op te geven van God. En we mogen weten dat God dan ook hoog opgeeft van ons. Maar dat hebben we te danken aan hem, niet aan onszelf. Wil je je beroemen op iemand of iets, beroem je dan op de Heer. We kijken naar Jacob. En dat begint dus al bij de zwangerschap van Rebekka. Ze is in verwachting van een tweeling, twee jongens. En nu is het wel normaal dat een baby in de baarmoeder schopt. Een moeder kan dat voelen en als een vader de hand op de buik legt, kan die het ook voelen soms. Maar zoals die twee baby's in de buik van Rebekka tekeer gingen, dat was niet normaal. Ze knokten met elkaar, ze vochten met elkaar daar in de buik van de moeder. En Rebekka werd er helemaal gek van. Er staat zelfs dat ze er wanhopig van werd, van dat gevecht van die twee in haar buik. En ze wordt er zo gek van. En dat is op zich heel mooi dat ze ermee naar God gaat en het aan God voorlegt. En vraagt, Heere, waarom moet mij dit toch overkomen? En God geeft haar antwoord. Misschien doordat ze rechtstreeks een antwoord hoort van God, misschien door een droom, we weten niet precies hoe. Maar God zegt dit, er zijn twee volken in jouw schoot. Dus niet één volk, maar twee volken komen er voort uit die twee jongens. Maar, zegt God dan, ze zullen uiteen gaan. Het zal blijken dat ze niet goed met elkaar kunnen. En dat merk je nu al, nu ze nog niet eens geboren zijn. En zegt God, het ene volk zal machtiger zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienen. Ik weet eigenlijk niet of Rebecca hier nou meteen veel rustiger van is geworden. Het is niet bepaald een geruststellende boodschap. Van, oh, ze zullen niet goed met elkaar kunnen, zoals je nu ook al wel voelt. En de oudste zal de jongste dienen. Dat was ook heel apart in die tijd, dat de jongste belangrijker wordt dan de oudste. Maar het gaf in ieder geval een verklaring voor wat ze voelde van binnen. Je vraagt je af, of je kunt je in ieder geval afvragen, heeft Rebecca die boodschap van God ook met haar man Isaac gedeeld? En je krijgt eigenlijk de indruk dat ze er niet met hem over heeft gepraat. Want later merk je dat Isaac op een gegeven moment zegt tegen Esau van, hey, maak eens wat lekkers voor mij klaar. Ga eens op jacht en maak dat voor mij klaar. En dan zal ik jou de zegen geven. Nou, als Isaac had geweten wat God aan Rebecca had beloofd, de oudste zal de jongste dienen, dus niet de oudste moet die zegen krijgen, ja, dan zou Isaac dat toch niet zo hebben gedaan. Dat lijkt tenminste niet logisch. En dan tussen twee haakjes, dan merk je toch ook wel dat het belangrijk is dat je met je geliefden dingen deelt, die je bezighouden, die ook in je geloofsleven spelen. Het kan natuurlijk heel gemakkelijk gaan dat wij ook in het dagelijks leven dat niet doen, want ons leven is druk en je bent met van alles en nog wat bezig en ja, dan komt er maar zo van dat je niet alles met elkaar deelt. En toch is dat belangrijk, dat je elkaar vertelt waar je in gedachten mee bezig bent. En waar je wat je geloof betreft mee bezig bent. En wat je geraakt heeft, misschien in een kerkdienst, of tijdens bijbelstudie, of in een lied, of op nog een andere manier. Want anders kun je op een gegeven moment toch ook uit elkaar gaan, op verschillende sporen terechtkomen. En dat zie je eigenlijk gebeuren bij Isaac en Rebecca. En daar heeft het uiteindelijk ook hele slechte gevolgen. Loopt het ook helemaal verkeerd op een gegeven moment. Het is een bijzondere boodschap die Rebecca krijgt over haar zoons. Eigenlijk een profetie over hoe het in de toekomst zal gaan. Dat er twee volken zullen komen, dat die twee ook niet met elkaar zullen kunnen en dat de oudste ondergeschikt blijkt te zijn aan de jongste. Profetie over de toekomst. God heeft wel vaker dat soort profetieën gegeven. In de Bijbel heb je er best veel. Ik noem maar even een voorbeeld. Simeon, die op een gegeven moment tegen Maria zegt in de tempel, er zal door jouw ziel een zwaard gaan. Ook zo'n profetie over de toekomst en dat is inderdaad gebeurd. Maar wat wij niet moeten doen, en wat ze toen ook niet moesten doen, was van een profetie een opdracht gaan maken. En dat zie je hier wel gebeuren. God geeft een profetie, een uitspraak over de toekomst, maar het wordt opgevat als een opdracht, als een soort gebod. En alsof je het zelf moet doen, alsof je zelf die profetie moet realiseren. Dat deden Jacob en Rebecca, maar dat hadden ze niet van een vreemde natuurlijk, hè? Abraham had dat ook al wel gedaan. Want God had tegen Abraham gezegd, jullie zullen een zoon krijgen. En op een gegeven moment zie je dat Sarah zegt van, nou Abraham, misschien moet dat dan wel gaan via Hagar. Dat jij, Abraham, een zoon krijgt met Hagar. Nou, en dat gaan ze dan ook zo regelen met elkaar. En er komt een zoon, Ismaël wordt geboren. En dan komt God bij Abraham en die zegt van, ja, maar Abraham, dit is natuurlijk niet wat ik bedoelde. Ik heb toch gezegd, jij krijgt een zoon waar Sarah de moeder van zal zijn. Nou, dat ga ik ook doen. Ik was dat echt niet vergeten, dat ik jullie dat heb beloofd. Het zit dus wel in de familie om van een profetie, een belofte, om daar een opdracht van te maken. Om dat zo op te vatten. Dat ze het zelf moesten doen. Hoe hadden ze met die profetie moeten omgaan? Nou, natuurlijk het op God, aan God moeten overlaten en vertrouwen dat God het wel zou doen. Geldt voor ons in zekere zin ook wel. Niet in die zin dat wij nooit iets hoeven doen, want er zijn ook beloften die God doet waar wij ook wel iets aan moeten doen. God belooft dat wij een nieuw leven mogen leiden, een vernieuwd leven. dat we op Jezus gaan lijken. Nou, dan, daar moet je zelf ook wat aan doen. Maar er zijn ook dingen waar wij niets aan hoeven te doen. De komst van de nieuwe aarde zal helemaal van Gods kant komen, bijvoorbeeld. En wij kunnen ook heel snel doorslaan op de manier van Jacob, dat we denken vooral dingen zelf te moeten doen. Dat er meer actie is in ons leven dan gebed. Ook in deze crisistijd kan ons dat parten spelen, dat we denken van, oh, het gaat allemaal helemaal niet de goede kant op, en met de kerk gaat ook niet de goede kant op, en hoe moet dat, en wat gaan we doen om dat weer goed te krijgen, en de goede kant op te krijgen, en de mensen erbij te houden. En dat is ook belangrijk, om daarover na te denken en te doen wat wij kunnen doen, zeker. We worden niet uitgeschakeld. Maar minstens zo belangrijk is het ons te realiseren, God kan meer dan wij. Hij kan veel meer dan wij bidden of beseffen. En dus is het nog minstens zo belangrijk dan allemaal dingen doen, in gebed aan God te vragen, hem te bidden om zijn hulp, zijn geest, zijn leiding. Hij heeft tenslotte zelf beloofd voor zijn kerk te zorgen. Jacob gaat het zelf doen. Hij ziet zijn kans schoon als zijn broer Esau terugkomt van de jacht. Nou, als je een hele dag actief bent geweest in de buitenlucht, in het veld, ja, dan heb je wel trek. Misschien dat je het zelf wel een beetje herkent als je op vakantie bent en je gaat een hele dag, bent een hele dag buiten, je hebt een hele lange wandeling gemaakt en dan kom je zo aan het eind van de middag thuis. Oh, dan heb je zin in eten, zeg. Dan kun je bijna niet wachten tot het eten klaar is. Esau heeft enorm trek en dat is dus een zwak moment voor hem. En Jacob maakt op een sluwe manier gebruik van dat zwakke moment. Hij heeft soep op het vuur staan en het ruikt heerlijk. Ja, je kan ook wel een bordje krijgen, Esau. Zit wel genoeg in de pan. Maar eerst wil ik jouw eerstgeboorterecht. En Esau die zegt, oh joh, kan mij dat nou schelen, ik wil dat eten, kom op. Oké, zegt Jacob, maar zweer dan dat jij mij het eerstgeboorterecht geeft. Oké, jij je zin en geef mij nu die soep. Ja, Esau, daar is ook wel iets op aan te merken. Het is griezelig, vind ik, om te zien hoe hij gefocust is op het hier en nu. En wat lijkt dat soms ook veel op onze tijd, waarin de meeste mensen en wij ook regelmatig, denk ik, heel veel gefocust zijn op het hier en nu. Ik wil nu dit en ik wil nu dat. Ik wil me nu goed voelen, ik wil nu genoeg geld hebben, ik wil nu leuke dingen doen, allemaal gericht op hier en nu. Nu wil ik het meemaken, nu moet het goed zijn. En alles wat te maken heeft met Gods beloften, met vertrouwen op hem, met geloven in hem, ja, dat kan je niet vastpakken, dat kan je nu niet allemaal beleven en ja, dan komt het ver van je af te staan en wordt het ook minder belangrijk. Wat ik nu kan pakken, dat wil ik pakken. En dat vage geloof, daar heb ik nu toch ook niet zo gek veel aan. Dat is wat je ziet bij Esau. En dat kan ook heel makkelijk onze impuls worden, toch? Gericht zijn op het hier en nu. En die beloften van God, die hij zeker wel waarmaakt, ja, dat staat dan ver van je af. En Jacob wil hier Gods profetie naar zich toe trekken. Het lijkt erop dat Rebecca wat ze niet heeft gedeeld met Isaac, haar man, wel heeft gedeeld met Jacob, met haar lievelingszoon. En Jacob heeft erover nagedacht, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En hij dacht, dat ga ik regelen. Want wat ik zelf niet wil, is dienstbaar zijn aan mijn broer. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dienstbaar zijn is voor ons mensen niet direct heel aantrekkelijk, toch? Dat je de ander voorop moet zetten en zelf op de tweede of nog lagere plaats komt, stap je terug. We hebben allemaal toch ook wel een beetje die drive in ons van Jacob. van dat je zelf voorop wil, dat je zelf populair wil zijn, de grootste wil zijn, wil opvallen door iets te doen, door iets te presteren. Dienstbaar zijn, de ander voorop zetten, wow, dat is best wel lastig. Maar dat is de weg die we leren van de Heer Jezus. Die heeft gezegd, ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. De Heer Jezus, ja, hij heeft zichzelf op de tweede, ja, op de laagste plaats gezet om jou, om mij te dienen. En op die manier, juist door te dienen, heeft hij ons gered, toch? Dat heeft hij ons voorgedaan. Nou, Jacob had er nog niet zoveel kaas van gegeten, van dienen. En toch verbindt God zich aan hem. En hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en, ja hoor, Jacob. Wil God zich verbinden aan zo'n bedrieger, eigengerijpt mannetje, die het allemaal zelf wil regelen, niet te vertrouwen is? Vindt God het niet erg dan, dat Jacob zo is? Zo sluw, achterbaks, egoïstisch? Vindt God dat niet erg? Ja, dat vindt God wel erg. Daarom gaat hij in de loop van de tijd ook met Jacob bezig. Gaat hem vormen, kneden tot iemand die meer lijkt op hoe God dat wil. En Jacob wordt gekneed tot een nieuw mens. Dat zie je in deze geschiedenis en verderop. En we weten dat God dat ook met ons wil doen. Ons leven kneden, vormen, zodat we nieuwe mensen worden. En we worden hier niet volmaakt, dat weten we allemaal wel. Maar God wil ons wel omvormen tot mensen die, ja, meer willen dienen. Meer willen liefhebben. Meer afhankelijk willen zijn van God. Dat heeft God ook bij Jacob gedaan. Het is heel mooi dat Jacob op een gegeven moment veel later bij Pniel tegenover de Heere staat. En dan vraagt God aan Jacob, hoe heet jij? En Jacob zegt, ja, ik heet Jacob. En God zegt, en ik haal daar nou een streep doorheen. Jij heet niet meer Jacob, hielenlichter, bedrieger. Zo heet jij niet meer. Je krijgt een nieuwe naam, Israël. Je krijgt een nieuw leven. En zo wil God met ons ook aan het werk gaan. Nieuwe mensen van ons maken, ons vormen in ons leven. Maar het is God die het moet doen. En niet Jacob zelf. Jacob had het niet in zich. Hij gebruikte zijn eigen slimmigheid om gemene trucs uit te halen, dingen naar zijn hand te zetten. Nee, een voorbeeldgelovige was hij niet. En toch zegt God het, hè? Geweldig. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. God schaamt zich er niet voor om zijn grote naam te verbinden aan de naam van Jacob. De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat nog verder, zegt ook iets heel moois. Hij zegt, Jezus Christus schaamt zich er niet voor om ons zijn broers en zussen te noemen. Prachtige uitspraak. Als er iemand reden zou hebben om zich te schamen voor ons, dan was het toch wel de Heer Jezus Christus. Want hij weet wat voor mensen wij zijn. Want ons egoïsme is zijn dood geworden. Onze oneerlijkheid, onze eigen gereidheid zijn de oorzaak geworden van zijn sterven. Maar hij is uit de dood opgestaan, in een nieuw leven. En door zijn kracht krijgen wij ook, leiden wij ook een nieuw leven. Als iemand zich ergens op wil beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. Door hem, Christus, leven wij een nieuw leven. Gelukkig is iedereen die Jacobs God als helper heeft. Amen. Ja, we zullen samen gaan bidden. We zullen in het bijzonder bidden voor Kobi Scholtens en Henk en Gerda Reker. Hun zwager is overleden. Johan Vrieman is ook lid geweest van deze gemeente. Dus verschillende gemeenteleden zullen hem ook wel kennen. Verder Luit en Antje Zuidema zullen we ook voor bidden. Hun zwager is ook overleden. Het gebeurde eigenlijk heel plotseling. Dat gaf ook een schok. En ja, we zullen ook voor die familie bidden. Vanmorgen las ik op de site van het Nederlands Dagblad dat professor Jochem Douma is overleden. Niet iedereen zal hem kennen, maar zeker de ouderen wel. En ja, dat was voor mij ook wel reden om te denken, nou, laten we daar ook in het gebed bij stilstaan. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed? Trouwe Vader, dank u wel dat u uw naam verbindt aan die van ons. Dat u zegt, ik ben jouw God, daar schaam ik me niet voor. Wat geweldig dat de Heere Jezus zich er ook niet voor schaamt om ons broers en zussen te noemen. Niet omdat wij uit onszelf zulke bijzondere mensen zijn of volmaakt al helemaal niet. Maar toch wilt u onze God zijn en Jezus onze broer. Dat hebben we te danken aan u, uw verlossing. Aan u, Heere Jezus, die zich helemaal gaf voor ons. En we prijzen u om uw genade, om uw liefde. Heere God, help ons om u te vertrouwen, ook in deze moeilijke tijd. Help ons om kinderen van u te zijn, in die zin ook dat we niet het zelf allemaal willen oplossen. Helpt u ons om te leven in deze tijd in afhankelijkheid van u. Dat we vertrouwen op u. En vertrouwen dat u waarmaakt wat u beloofde. U hebt ervoor gezorgd dat Isaac werd geboren. Zoon van Abraham en Sarah. U hebt ervoor gezorgd dat Jacob de belangrijkste werd. Hij werd de stamvader van de Heere Jezus. U hebt ervoor gezorgd dat de Heere Jezus is gekomen, voor ons is gestorven en opgestaan. De belangrijkste dingen, die hebt u al gedaan. Help ons daarom om op u te vertrouwen en laat ons leven een biddend leven zijn. U maakt uw beloften waar. Dat is voor ons een troost, zeker ook als er verdriet is in ons leven. Nu denken we aan Kobi Scholtens, Gerda en Henk Reker, van wie de zwager is gestorven. Zo kwam er in hun familie een lege plek. En we bidden u, wilt u hen ook troosten door uw beloften. Alles wat nodig is voor de redding, ook van deze zwager, heeft de Heere Jezus al gedaan. Zodat voor ons en ook voor hem er eeuwig leven mag zijn door het geloof. Heere, wilt u geven dat dat een troost is voor deze familie? Geef dat ook aan Luit en Antje Zuidema, nu hun zwager zo plotseling overleed. Wat een schok is dat, een schok die nog steeds wordt gevoeld. En wilt u Luit en Antje en hun familie ook kracht geven, troost geven, door uw geweldige beloften, door de Heilige Geest. Wees bij ons allemaal. U weet welke moeite, welke zorgen, welke gebrokenheid wij ervaren in ons eigen leven. U weet het, als ons hart soms huilt. We mogen het delen met u en u wilt ons troosten. We bidden u ook voor de familie van professor Douma, die is overleden. Deze man heeft veel betekend voor ons als vrijgemaakte kerken. Later zag hij allerlei dingen niet goed gaan. Op het eind van zijn leven is hij ook bij de kerk vandaan gegaan. Maar we danken u voor de vele goede dingen die u ook in hem hebt gegeven. En wees bij zijn familie, bij ieder die hem mist. We bidden voor deze wereld. Het nieuws is de afgelopen dagen beheerst geweest door de verkiezingen in de Verenigde Staten. Er is een nieuwe president gekozen, zoals het nu lijkt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Joe Biden. We bidden voor hem. Een enorme opdracht komt zo op hem af. Wil daarvoor wijsheid en kracht geven. En geeft dat hij goede dingen mag doen voor dit land. We bidden ook voor president Trump. Rond zijn persoon zijn de meningen enorm verdeeld. Daar heeft hij ook zelf wel voor gezorgd. Maar we willen ook bidden voor hem. Help hem om te doen wat het beste is voor het land, ook op dit moment. En daarin verantwoordelijkheid te nemen. Wees ook bij hem. En geef dat de verdeeldheid in het land de komende tijd ook weer minder mag worden, niet verder zal toenemen, zodat er ook weer kan worden opgebouwd. Wij willen u bidden voor christenen die worden vervolgd. De afgelopen week konden we lezen dat Open Doors een ranglijst vergaf van landen waar vervolging is. En we lazen ook dat de vervolging harder aan het worden is, en zwaarder in veel landen. We bidden voor christenen in die landen die worden gediscrimineerd, die met geweld te maken hebben. Soms worden ontvoerd, gevangen genomen, bedreigd met de dood of echt gedood. Heere God, wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen hoe dat is in zo'n land te leven. Maar we bidden u voor deze broers en zussen in het geloof. Help hen om staande te blijven. Geef hen wat nodig is. We bidden voor de Joden, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Het is heel erg ook dat er nog steeds veel antisemitisme blijkt te zijn. Dat leden van dit volk, dat u zo'n bijzondere plek gaf, soms zo slecht worden behandeld. Wilt u geven dat er een eind komt aan antisemitisme en dat er met respect met hen wordt omgegaan, zeker ook door christenen. En geef dat onder de Joden ook velen mogen erkennen dat Jezus, die op aarde een Joods mens zijn heeft aangenomen, geeft dat de Joden erkennen ook dat hij de Messias is. Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van ons, zegt u ons deze week en verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Tijdens de collecte zal er een luisterlied zijn waar we naar kunnen luisteren dus. En dat is Psalm 150 door een Engels koor gezongen. Dus Engelse koormuziek, Psalm 150. Ons laatste lied van deze dienst is Psalm 99, vers 1, 4 en 8. Ontvang nu nog de zegen van onze God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en hij geeft ook jou zijn vrede. Amen.
Thank you.